Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp.
Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit Stinette Bosklopper, die de film Cobain niet alleen produceerde, maar hier ook het scenario voor schreef. En dit was de allereerste keer dat ze een scenario schreef. Hoewel ze eerder met haar productiebedrijf Circe al jeugdprogramma's schreef. Daar hadden we het voor het nieuws over. En nu is die passie eigenlijk teruggekomen. En we begonnen net met je samenwerking met Nanook Leopold. Je maakt je in je boeken een handboek voor producenten hard om te werken met jonge talenten. Zo ook ben jij begonnen met Nanook destijds, 20 jaar geleden alweer.
Ja.
Hoe ging dat? Kun je me even vertellen?
Ja,
hoe je...
dat was heel, is eigenlijk een hele leuke anekdote. Want dat is ook leuk hoe je dan in de loop van je carrière daarin kan veranderen. Ik was totaal niet zakelijk of dacht van ik moet achter mensen aangaan, want die moet ik in mijn bedrijf hebben. Dus ik dacht altijd, nou ja, als mensen iets met mij willen, dan zullen ze wel naar mij toe komen. Maar toen was ik een keer naar de eindexamenvertoning van de filmacademie. Ik denk dat dat in 98 was, dat zij afstudeerde in een hoek. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Dat ik haar eindexamenfilm Weekend zag. En dat ik gewoon dacht, hier moet ik achteraan gaan. Dat was voor het eerst dat ik een soort hebberigheid had. Dat ik dacht, dit moet ik met deze vrouw, die moet in mijn bedrijf, daar moet ik iets mee. En toen heb ik, ik ben ook totaal geen koude beller, zeg maar. Toen heb ik de moed opgevat om haar op te bellen. En te zeggen, ja, kunnen wij afspreken? Want ik vond dat je zo'n mooie film had gemaakt. Nou, toen hadden wij een afspraak bij ons op kantoor. Wij zaten destijds nog op de ouderzijdse Achterburgwal tegenover het afgebrande Casa Rosso. En midden tussen de hoeren. En toen kwam Nanook daar op kantoor en hadden we een heel leuk gesprek. En al heel snel daarna, een paar dagen daarna, belden we weer. En toen besloot ze dat zij wel met mij dan in zee wilde gaan. En toen later spraken we er nog wel eens over van, waarom had jij nou eigenlijk voor Circe gekozen? Want ze was dus ook bij een aantal andere producenten langs geweest. Zei ze, ja, ik was bij één zo'n producent. Die had dan die hele dure leren schoenen in zo'n fancy kantoor. Maar bij jullie zag het er gewoon uit als een kraakpand. En bleek dat dat dus de reden was waarom zij dacht dat het wel heel goed bij haar zou passen. Nou, zo zijn wij tot elkaar gekomen en tot dusver altijd bij elkaar gebleven.
Ja, want je hebt tot nu toe al haar films geproduceerd.
Ja, 6 speelfilms van haar geproduceerd. Ja.
Hoe heb je haar zien ontwikkelen als maker?
Wat ik heel bijzonder van Nanook vind is dat zij heeft natuurlijk eerst kunstacademie gedaan en daarna de filmacademie. Zij is heel erg een. Meer in het begin van haar carrière was zij heel sterk conceptueel ingesteld. En als zij een nieuw idee had, dan zat het eigenlijk. Wat je bij beeldende kunstenaars ook veel aantreft, zat het eigenlijk heel erg in een soort kern, was het basisidee aanwezig. En vanuit daar werd het verhaal dan meer ontvouwde zich. En ik vind haar nu eigenlijk wat. Zij is gewoon wat losser geworden. En ze is wat minder. Ik denk dat dat ook de reden is waarom zij Boven is het stil kon verfilmen van Gerbrand Bakker. En nu ook eigenlijk zonder al te veel schroom dat script van mij in één keer kon omarmen. Ik denk niet dat zij dat 3 films geleden had kunnen doen. Dan was zij veel meer. Het moet heel dicht bij mezelf staan, het moet uit mezelf komen. Dus ik denk dat ze. Ja, ze heeft natuurlijk nu ook net een toneelstuk geregisseerd bij Toneelgroep Amsterdam.
En, dus ook zij stapt een beetje uit haar leest.
Ja, dat denk ik. Ik denk dat zij ook die cameravoering waar ze dan in de interview zelf over spreekt, dat zij aanvankelijk hele monumentale, statische shots maakte die allemaal vrij lang stonden. Dat zij nu ook in de cameravoering en in de hele benadering veel improviserender werkt. Ja, ik denk dat dat een ontwikkeling is die zij door heeft gemaakt. En ik denk dat zij dat ze dat nog verder zal, dat ze daar nog mee verder door zal gaan.
Heb je Cobain ook echt geschreven met haar in je achterhoofd?
Nee, absoluut niet. Nee.
Nee? Vertel me even, hoe ging dat schrijfproces? Hoe lang heb je eraan gewerkt? Was dit iets wat al jaren zo af en toe in een weekendje weer naar boven kwam met een fles wijn erbij? Of was dit toch dat je dacht, nee, nu neem ik een half jaar vrij, nu ga ik het doen? Hoe heb je dat aangepakt?
Nee, het is een beetje zo gegaan, inderdaad. Het begon dan, zeg maar, de wens begon dan, zeg maar, vaker op te spelen. Maar het ingewikkeld is natuurlijk als je zelf al zo lang in het vak zit. Ik weet gewoon precies hoe het gaat. Dus ik weet gewoon, als ik iets schrijf, moet ik daarmee naar het filmfonds. Dan gaat iedereen er wat van vinden. Dan kan je afgewezen worden. En je moet niet vergeten dat als je zo nauw met makers samenwerkt als ik, op het moment dat jij iets bij het filmfonds indient en iedereen hoort dat het wordt afgewezen, dat het is mislukt, ja, dan ben je ook een soort aangeschoten. Ja, dan ben je een soort aangeschoten wild. Want dan denkt iedereen, oh, die vrouw is klaar met produceren. Dat schrijven is mislukt.
Ja.
Dus het was wel een soort, het was echt wel een coming out moment.
Ja, lijkt me
om daar met de billen mee bloot te gaan. En dan, zeg maar, om dan, kijk, iedereen, ik geloof dat half Nederlandse wat romans wil schrijven. Iedereen is wel op een avondje een beetje aan het scribbelen en nog een keer wat verder. En dan houdt het na 10 pagina's op. Of ze laten het een keer lezen aan iemand. En dan zijn de reacties niet meteen enthousiast. En dan blijft dat een soort. Dat heb ik ook wel gemerkt. Ik bedoel, ik heb een stuk of 5, 6 soort verhalen. Die hangen dan zo in een soort orbit om mij heen. Maar voordat je er dan echt mee aan de gang gaat en je gaat het echt doen, dat is gewoon een heel ander verhaal dan dromen om een scenario schrijver of een schrijver te worden.
Ja, dat zeggen dan meer makers, hè? Dat ze worden achtervolgd door hun personages eigenlijk.
Ja, dat is wel zo. Ik leef daar, dat klinkt helemaal heel dramatisch. Maar die zijn wel, ik geloof dat vroeger nooit, als mensen dat zeiden. Zo van, ja, die heb ik dan bij me. Maar dat is dus wel echt zo. Ik kan er niet omheen, het is zo.
Ja, ik zou toch zeggen dat je echt een maker bent. Ik kom het daar misschien niet mee eens. Maar,
nee.
Ja.
Nee, maar wat vroeg je nou over
hoe dat ging?
Ja, precies. Dus op een gegeven moment heb ik besloten, ik ga het gewoon doen. Ik heb daar met een aantal mensen over gesproken die allemaal zeiden, je moet het gewoon doen. Maar er waren ook mensen die zeiden van, nou, weet waar je aan begint. En toen heb ik wat ik wel heb gedaan, ik heb wel iets meer de tijd genomen dan normaal in mijn bedrijf zo gaat. Kijk, meestal komt de maker bij ons, dat is natuurlijk ook omdat die mensen ervan moeten leven. Die hebben dan een synopsis van 1 pagina of 4 pagina's of 3. Ik heb wel eerst echt het verhaal proberen in een treatment vorm, zo heet dat dan bij ons, 15 pagina's of zoiets, om het echt wel veel uitgebreider uit te werken.
Dat je het voor jezelf al eigenlijk.
Ja,
wel
omdat
helemaal
ik heel bang was, dan heb ik een synopsis en dan krijg ik misschien een kansje. Want dat is dan nog niet zo duur bij het filmfonds. Dan denk ik, nou, laat geef die vrouw een bouncy, hoe zeiden ze dat vroeger? Geef haar een reepje. En dan dacht ik, oh, en dan moet ik een half jaar later met dat treatment terugkomen en dan is het al afgelopen. Dat is natuurlijk een soort niet wat je wil. Want dan staat het ook al in dat krantje namelijk, dat je een subsidie hebt gehad.
Ah, zo.
Snap je? Dan ben je al oud gekomen.
Die stap, die wilde je voor.
Ja, die wilde ik wel over. Ik wilde wel echt zeker weten of ik er dan zelf uit zou komen uit het verhaal. En het gekke is dat ik daar volledig van overtuigd was dat ik eruit zou komen. Dus toen heb ik subsidie gekregen ook van het filmfonds om het scenario te mogen schrijven. En uiteindelijk is dat verhaal daarna nog zo veranderd dat ik eigenlijk ook helemaal niet zo ver was als ik dacht te zijn. Dat was wel weer geestig. Er zijn best nog, zeg maar, tussen die treatmentfase, ik heb geloof ik 7 versies van het script geschreven. Dat ik eigenlijk dacht dat ik het al helemaal in kan en kruik had, maar dat helemaal niet zo bleek te zijn.
Met al je ervaring.
Met al mijn ervaring, dat is ook heel leuk. Maar dat coming out, dat zeg maar, dat ik zie dat nu ook een beetje in de recensies terug, moet ik zeggen. Dat je toch een beetje een soort new kid on the block bent. Dat er wel kritisch naar wordt gekeken, zeg maar. En dat kan zijn omdat mensen dat verhaal gewoon. We hebben natuurlijk hele goede recensies. Maar ik voel een soort zweempje van schoenmaker blijft bij je leest.
Ja, ergens. Ook kritischer in de Volkskrant, waarbij ze duidelijk ook specifiek het scenario uitlichten als in hier gebeuren.
Ja.
Dingen die. Ja. Raakt dat je.
Ja, dat is wel. Toch vond ik wel. Ja, maar vooral omdat ik denk van. ik weet natuurlijk hoe die film tot stand gekomen is. En er wordt dan iets gezegd over het script waarvan ik denk... is dat wel het script? Omdat ik natuurlijk dingen... ik weet natuurlijk hoe dat script eruit ziet, snap je? Ik bedoel, dat is een soort heel ingewikkeld spel wat er dan gewoon gebeurt. Dat... kijk, het gaat natuurlijk over de vertelling. En kijk, dat Nanook Leopold een getalenteerde filmmaker is... dat staat buiten kijf. Dat is natuurlijk in die zin is zij... ja, bijna onaantastbaar, durf ik wel, denk ik wel. Dat zie je ook wel altijd in de kritieken. Dus dat die film goed geregisseerd is, dat er prachtige acteurs in zitten, dat het er fantastisch uitziet. Ja, dat is eigenlijk bij al haar films zo. Dus dan blijft er nog maar één ding over waar je wat over kan zeggen. Nou ja, dat is in dit geval mijn verhaal. Ja. Dus dat is. Nee, maar dat merk je dan, dat gek genoeg dan toch wel. Ja, dat vind je dan toch lastig. Ja, dat is zo. En dat is, dan voel je dus ook wat makers dan zelf voelen.
Hoe uitzicht dat bij jou?
Nou, ik ben het ook wel weer. Kijk, dat is natuurlijk wel. Ik ben ook wel heel erg gepokt en gemazeld.
Dus geen slapeloze nachten?
Nee, dat doet wel een avond zeer. Of nog een halve nacht dan van boosheid of zo. Maar kijk. Een film is natuurlijk ten eerste, vind ik, dat heb ik altijd gevonden... je maakt een film niet voor de recensenten. Je maakt de film ook niet voor de festivals. Dat is, vind ik, een misvatting die filmmakers wel hebben. Waar ik ook... ja, dat zeggen ze dat niet zo is. Maar je voelt altijd als je met makers werkt aan films... dat ze heel erg daarop gefocust zijn.
Maar kun je het aan een film afzien? Deze is gemaakt voor een festival. Wat is een typische festivalfilm en wat is een...
Nee, dat ik bedoel van dat als een maker... niet die goedkeuring van een festivalkaart. Dat je dus bijvoorbeeld... Kijk, bijna al onze films hebben op A-festival, op de grote festivals gedraaid. Ik werk met hele getalenteerde makers die misschien niet met hun eerste of tweede film meteen op een A-festival komen. Dat zijn de uitzonderingen, maar dat gebeurt wel. Maar doordat je bij ons, bij Sierse, in zo'n context zit van dat iedereen daar naartoe gaat, ben je dan ook meteen een mislukkeling als je daar niet naartoe gaat. Mm. En ik vind dat gewoon onzin. Omdat ik denk, die festivals, Cannes, Venetië, daar gaan 1800 films toe per jaar. In het hoofdprogramma worden volgens mij 20, in de competitie zitten 20 films, in Set en Regard ook 20. Nou ja, laten we zeggen dat het om 80 films gaat die daar vertoond worden.
Ja, dus staat lekker op de flyer natuurlijk.
Ja, nee, ja. Tuurlijk. Het is natuurlijk goed, je wil daar staan omdat het benchmarking is voor de kwaliteit van de film. Maar de erkenning zoeken van de curatoren van filmfestivals die alleen maar films zitten te kijken, die alleen maar met elkaar zitten te praten over films. Dat is in zekere mate ook wel losgezongen van... ik hoor zo vaak van distributeurs dat er in de markt gewoon, of in de niet belangrijke secties, eigenlijk films zitten die zij beter naar een publiek kunnen brengen.
Toegankelijker.
Toegankelijk. Maar ik vind toegankelijk, ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde... ik houd van heel erg ontoegankelijke films. Maar ik houd ook van sommige... wat zei ik? Ik houd van heel erg ontoegankelijke films. Maar soms ook van toegankelijke films. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik met dit verhaal een toegankelijke film heb willen schrijven. Maar het is misschien wel... toch omdat het niet door Nanook is geschreven... een net iets ander verhaal. Wat dan misschien net iets minder... ja, de hardcore filmcriticus bevalt. Dat zou heel goed kunnen. Omdat dat ook een hooggespecialiseerde omgeving is... Waarin mensen ook alleen maar het beste van... Dat merk ik natuurlijk ook. Wij zien, als ik naar Cannes ga of naar Berlijn... dan zie je gewoon de allerbeste films van de wereld, zeg maar. Het is natuurlijk heel moeilijk als jij met makers werkt... ook met jonge makers, om niet voortdurend... die lat daar te leggen is heel frustrerend. Want niet iedereen kan gewoon een Yorgos Lanthimos zijn. Niet iedereen kan een Haneke zijn of een Ruben Östlund met zijn The Square. Dat kan gewoon niet, en zeker niet in Nederland.
En niet elke Haneke is
een goede Haneke.
Nee, ook dat. Je zegt, ik maak het niet voor de critici. Ik maak het niet voor de filmfestivals.
Ja, voor het publiek.
Voor het publiek.
Absoluut.
Maar had je niet stiekem toch ook in je hoofd... oh, festivals... prijzen.
Ja. Nee, tuurlijk. Natuurlijk zijn we geselecteerd voor Berlijn. Ja. En natuurlijk is dat natuurlijk uiteindelijk ook wel weer waar je dan wil staan. Maar...
Je bent er nuchter over de impact wat dat heeft op de film.
Ja. Ja, omdat ik denk dat het ook wordt overrated op een bepaalde manier. Ja. Dat het ook mensen verkeerd aanspoort. Omdat ik denk van uiteindelijk... moet je niet een film willen maken omdat je denkt van... het is heel interessant en spannend. En ik ga het... het is een bubbel waar je in zit met elkaar. Ik ben me daar heel erg van bewust. Dat we met elkaar in die Nederlandse film en internationaal... je zit in een bubbel. En het publiek weet de helft van de tijd echt niet waar het over gaat. Waar wij het over hebben.
Laten we het eens hebben over die bubbel. Je was 5 jaar lang voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten, de NVS. En daar stopte je in 2006 mee met de woorden... de strijd met het filmfonds hebben we verloren. Oh. Dat klinkt nogal verslagen. Hoe sta je daar nu tegenover en wat was er gebeurd?
Oh, mijn hemel. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar dat over gaat. Dat is al zo lang geleden. Ik ben gestopt volgens mij niet omdat er een reden was om te stoppen in die zin... maar omdat mijn termijn afliep en omdat ik als jonge moeder... niet nog een bestuurstermijn dat wilde doen. Ik bedoel, ik had natuurlijk dat eigen bedrijf. 2 opgroeiende kinderen die toen nog echt... mijn oudste dochter is in 6, dat is eigenlijk in dezelfde periode. Het is meer dat je... op dit moment speelt er ook weer... ik zal er niet op ingaan... speelt er in de producentenvereniging weer een... niet met het filmfonds. Want ik vind het filmfonds op dit moment eigenlijk... heel goed functioneren... onder de leiding van Doreen Bonenkamp. We hadden destijds te maken met een directeur... die, dat liep allemaal niet zo lekker. Wat je ziet is dat als je heel erg in dat bestuurlijke terechtkomt... dat ontzettend veel tijd kost met allemaal totaal oninteressante vergaderingen. En met je hebt met allerlei partijen te maken die heel erg op hun positie zitten... en die ook wel echt belangen te verdedigen hebben. En dat wij altijd een beetje de klein duimpje waren... en daar ook niet echt goed tegen op konden... Dat je op een gegeven moment denkt van ik heb hier nu zoveel jaar energie in gestoken en aangegeven en vergaderd en stukken geschreven en door mensen de huid vol gescholden omdat ik dan weer het goede niet deed. Dat ik dacht van ik ga lekker nu weer gewoon fulltime produceren.
Ja, het lijkt me ook killing voor je creativiteit.
Absoluut, maar het is wel in een terugblik ook wel weer. Je leert daar ook wel weer heel veel van. En ook wel dat het.
Wat heb jij ervan geleerd?
Nou, ik ben daar wel heel hard door geworden.
Dat is nou niet per se een goede eigenschap.
Nou ja, wel hard in de zin van niet dat ik altijd hard ben... maar dat ik wel me niet om laat blazen door andere mensen. Dat is misschien een betere manier om het te laten zeggen. We hebben toen best wel dingen meegemaakt... dat je onder zware druk werd gezet door mensen die... wat natuurlijk vaak gebeurt als je... ik was toen 35, ik was vrouw. Dat je ook gewoon keihard op een soort trumpistische wijze... in de hoek wordt gezet door allerlei mannen van toen 50 plus. Die zeiden, mevrouwtje, als u nog zo doorgaat... dan helpt u de hele Nederlandse filmwereld naar de knoppen. Dit soort letterlijke teksten.
Daar wil ik het over hebben. Want je richtte Seerso op je eigen productiemaatschappij... met alleen maar vrouwen. Ik neem aan dat een bewuste keuze was.
Ja, ik moet die nuance maken dat ik erbij ben gevraagd. Dit bedrijf was opgericht door 3 andere dames... en eentje ging ermee stoppen. En toen nam ik, dat was na een half jaar, haar plaats in. Zij ging werken bij de VPRO. Maar wel zeker, wij hadden... wij hadden ook een paarse lettertype.
Is dat een uitgesproken
vrouwelijke kleur? Dat was toen in die tijd was dat een feministische kleur.
Oh, meen je dat?
Paars,
dus dat was heel bewust.
Echt vieze paarse kleur.
Ja, via MeToo weten we natuurlijk dat er enorme scheve verhoudingen zitten... tussen man en vrouw, niet alleen in, seksuele gelijkheid... maar ook in betaling. Hoe is dat in Nederland, in de Nederlandse filmcinema of in de industrie?
Nou, in de Nederlandse industrie is het eigenlijk nog niet eens zo slecht... als je dat vergelijkt met andere landen. Maar ja, daar zijn wel heel veel dingen over te zeggen.
Ja, als ik hoor Trumpiaanse uitspraken.
Ja, maar dit is natuurlijk wel alweer...
Nou, 2006, dat is niet zo lang geleden.
Nou, oh, was het 2006?
Toen ging je tussen op je bij de
NTS. Oh ja, nee, sorry. Ja, dat is waar, je hebt gelijk. Dat is 10 jaar geleden dan. Nou, 12 jaar geleden. Nou ja, kijk, wat het is van... Dat is wat ik ook bedoelde met dat hard worden... of dat niet om laten blazen. In Nederland is het altijd allemaal heel leuk. En het moet vooral ook altijd heel gezellig zijn. Maar er zijn gewoon bepaalde gremia...
Wat is gremia?
Gremia, werelden of groepen of waar je dan in zit met elkaar. Waarin blijkbaar de belangen zo groot zijn of zo belangrijk worden gevonden. Dat de manier waarop ik gewend ben om met mensen om te gaan, ja, dat heel anders is. Dat veel harder en op de man af wordt gespeeld. En dat.
Dus ook jonge moeders van 35 worden gewoon gezegd... nou, jij maakt de filmwereld stuk.
Ja, ja.
Wat bracht jij dan naar de filmwereld dat zo bedreigend was?
Nou, destijds was het... ik vind dat het is een beetje... ik weet niet, het is een beetje ingewikkeld. Wij hadden in die tijd, toen ik voorzitter was... was er een directeur bij het Filmfonds. Deze man is helaas vorig jaar, volgens mij, of 2 jaar geleden overleden. Dus dat vind ik toch wel een beetje... ik vind dat ingewikkeld om daar nu dan zo diep op in te gaan. Maar in ieder geval, wij als producenten vonden... dit niet de juiste man op de juiste plaats. En dat is op een gegeven moment zo hoog opgelopen... dat wij daar mee naar het ministerie zijn gestapt... en gezegd van ja, dat gaat gewoon zo niet langer. Ja. En ik was toen voorzitter. En dan krijg je gewoon een ministerie... wat natuurlijk de baas is van zo'n filmfonds. En dan ben je voorzitter van een belangenvereniging... waarvan altijd wordt gezegd... ja, die liggen altijd alleen maar rollend met elkaar over straat. Dus we hadden ook een beetje niet zo'n goede naam. Nou ja, en dan moet jij dus gesprekken gaan voeren met een raad van bestuur van zo'n fonds over waarom. Ah, en dan willen ze natuurlijk helemaal niet dat zo iemand weggaat en vinden ze het allemaal totale onzin. Ja. Want mensen blijven dan. En dat is natuurlijk ook logisch, want je gaat natuurlijk niet zomaar van de ene dag op de andere je directeur wegsturen. Omdat een of ander vrouwtje met nog een ander stelletje ongeregeld komt zeggen van die man moet weg. Dat gebeurt natuurlijk gewoon niet zo. Dat zijn gewoon. En dat is natuurlijk het grappige, dat je. Ja, ik bedoel, de Nederlandse filmindustrie is natuurlijk een soort cottage-industrie. Het zijn allemaal in het algemeen kleine bedrijven. De televisiebedrijven, de echte televisie, dat zijn de grote. Maar de filmbedrijven zijn toch in het algemeen de kleinere bedrijven. Nou, dat is natuurlijk gewoon MKB. Dat zijn allemaal bedrijven van meestal onder de 10 werknemers, sommige onder de 20. Maar dan kom je echt in strategische processen. En daar ben je natuurlijk helemaal niet voor opgeleid. Ik bedoel, met 2 jaar geneeskunde, 4 jaar geschiedenis... een self-made opleiding bij een andere producent. En dan zit je opeens met mensen die alleen maar aan het schuiven zijn met zaken. En die jou dan proberen gewoon te intimideren en af te troeven... en zeggen dat je het allemaal verkeerd doet. Nou, dat harde is wat ik bedoel... dat ik daar echt wel een beetje scheid aan heb gekregen.
Klinkt ook als focus.
Ja,
wat
absoluut.
Raad jij een jonge vrouw die nu de filmwereld in wil aan? Wat zijn je tips?
Nou, wat ik eigenlijk wel teleurstellend vind is... en ik vind dat ook heel... ben ook heel erg benieuwd hoe dat zich met mijn dochters ontwikkelt. Die zijn natuurlijk jonge vrouwen, 21 en 17... ik heb sinds een aantal jaren een collega-producent... de tweede producent van Sierse, Lisette Kelder heet zij. En dat is een jonge moeder, die is eigenlijk nu op... die is 20 jaar jonger dan ik. Ze heeft een dochtertje van 5 en een zoontje van nog geen 2 jaar. Nou, het is net alsof ik naar mezelf zit te kijken. Alles wat zij...
Hetzelfde nog steeds.
Ja, er is eigenlijk... Problemen. Zij zegt dat ook over de wereld om haar heen. Zij is een hele getalenteerde producent, vind ik. En ze gaat er gewoon helemaal voor. Maar er is eigenlijk niks veranderd in die 20 jaar, lijkt het wel. Echt helemaal niks. En waarmee ik wil zeggen, want dat is natuurlijk dan vast jouw volgende vraag... hoe was het dan? Nou, hoe was het? Het was gewoon zo.
Nou, dat heb je duidelijk geschilderd.
Nou ja, maar dat was dan als producent tevreden. Maar ook zeg maar in een bedrijf, ook in je privéleven. Je hebt een relatie met een man. Wij hebben vrij laat kinderen gekregen. Als mensen kinderen krijgen, dan zie je heel vaak dat het zich allemaal heel erg gaat uitkristalliseren. De dromen vervliegen of dromen worden waar. Mensen moeten geld gaan verdienen. Nou, en dan zie je dat mensen keuzes moeten maken. En dat het voor vrouwen met het anderhalf verdienmodel in Nederland vaak niet de goede kant op valt.
Nee, nou, dat is zeker een aandachtspunt voor de toekomst. Stinette, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio. Jouw film Cobain is nu in de cinema's. Ja, om te zien, hij is prachtig, een goede aanrader. En je bent ook bezig verder met schrijven. Hè? Je werkt nu aan een 10-delige televisieserie, heb ik begrepen.
Ja.
Voor heel iets anders, een Turkse familie in de jaren 80.
Ja.
Is daar al een verschijningsdatum voor?
Nee, we zijn dat nu aan het ontwikkelen. Dat doen we samen met de NTR en BNNVARA. Het is samen met Sascha Polak, ook een bekende Nederlandse filmmaakster. Wij zijn nu de scenario's gaan we dit jaar schrijven. Maar het verhaal is eigenlijk al helemaal, staat er al, zeg maar. We weten al helemaal van begin tot het einde hoe het gaat.
Stinette, hartstikke bedankt. Ja. En